Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Goede vrienden luisteraars van Radio Maria, welkom op De Rots in de Branding. Regelmatig horen we over het inzetten van kindsoldaten. Men schat hun aantal op meer dan 100.000. Het meest komen ze voor in Afrika, maar ook in Azië en het Midden-Oosten, zoals door IS. Tevens in Latijns-Amerika, allemaal veelal in gewapende verzetsgroepen. Birma is daarin uniek. Het is het enige land waar de regering zelf, dus officieel, kinderen kan recruteren tussen 12 en 18 jaar. Kinderen zijn de bruikbaarste soldaten. Ze zijn klein en kunnen relatief onzichtbaar door het struikgewas lopen. Ze zijn snel, behendig, gemakkelijk manipuleerbaar en zeer gehoorzaam. Doordat ze veelal weinig benul hebben van de dood, zijn ze dapper en onverzaagd. Maar ze zijn vooral goedkoop, ze hoeven geen soldij en hebben minder voedsel nodig dan volwassen soldaten. Zowel jongens als meisjes worden gebruikt als kindsoldaten. In landen als El Salvador, Ethiopië en Oeganda bestaat een derde van de kindsoldaten uit meisjes. Naast soldaten worden ze ook gebruikt als seksslavinnen voor de commandanten in landen als Angola, Sierra Leone en Oeganda. Kindsoldaten doen ook dienst als boodschappers, spionnen, kampbewaarders of koks. Ze worden gebruikt als dragers van wapens, munitie en proviant. Sommige kinderen worden gebruikt voor zelfmoordmissies. Gevolg: velen zijn voor het leven gehandicapt en vooral ook zijn de psychische en mentale gevolgen niet te overzien. Hulpverleners vrezen dat honderdduizenden van deze kindsoldaten nooit meer een normaal leven zullen kunnen leiden. Oorlogstrauma's gaan immers gepaard met een hele reeks symptomen. Zo hebben veel kinderen te kampen met concentratieproblemen, depressies, nachtmerries, bedplassen, cognitieve ontwikkelingsstoornissen, gebrek aan toekomstperspectief. Sommigen worden hyperactief of agressief. En uiteraard zorgt het verplichte gebruik van drugs in dergelijke legers vaak voor blijvende verslaving. En dit allemaal ondanks dat het verdrag inzake de rechten van het kind zeer duidelijk het inzetten van kinderen onder de 15 jaar bij gewapende conflicten ten strengste verbiedt. De Verenigde Naties hebben zelfs in 2000 er een protocol bijgevoegd waarmee de minimale leeftijd in verband met deelname aan gewapende conflicten werd opgetrokken naar 18 jaar. Beste luisteraars, we kunnen hier nog veel uitweiden over deze pijnlijke, veelal hartverscheurende feiten. Maar ik stel voor, na het eerste lied, een dergelijke getuigenis met een wonderlijke mooie afloop naar boven te halen. En we gaan ondertussen luisteren naar Suzanne Becking met het lied Child Soldier's Song. De rebellen namen je onschuld weg, het recht om kind te zijn, te leren, lief te hebben, te spelen. Ooit leefde je om te vechten, en nu vecht je om te leven. Je zult het moeten vergeten, je zult moeten vergeven.
devils found you, you wanted to run. They promised a good life, decided to take the gun. Walking for miles and miles, all day and all night, struggling to survive with strangers by your side. Forcing to come back, so many friends died. Now you realize it's all one big lie.
Child soldiers in Africa. Child soldiers in Ethiopia. Child soldiers in Sierra Leone. Child soldiers in the Congo.
The rebels fooled you, you need to get out. In wars there's no winners, you're better off without. Walking for miles and miles, all day and all night, find a safer place where you can be alright. People don't want you, there are no jobs. Got to live in the streets, the nightmare never stops.
Beste luisteraars, zie hier de aangrijpende getuigenis van Charles Bikoyo. We bevinden ons in Zuid-Soedan. Het ligt ten noordoosten van Congo, ten zuiden ligt ook Kenia, ten oosten Ethiopië, ten noorden Soedan en ten westen de Centraal-Afrikaanse Republiek. Er heerste een burgeroorlog die eindigde met de onafhankelijkheid van Zuid-Soedan in 2011. Maar daarmee waren de conflicten niet gedaan en een burgeroorlog herbegon. In februari 2020 kwam dan een nieuwe regering van nationale eenheid met een zekere, rustiger toestand. Maar we moeten hier terug naar 1989. Charles Bikoyo is 12 jaar oud. Tijdens de burgeroorlog ontvoerde de rebellengroep Sudan People's Liberation Army, SPLA, 40 leerlingen van het kleinseminarie, waaronder hij zelf en de rector, om soldaatkinderen of Nioni genaamd te worden. En Charles Mbikoyo vertelt dat, ondanks de vele conflicten, hij een gelukkig kind was. En we gingen naar de kerk met mijn ouders En als ik de priester de mis zag opdragen, wilde ik net zo zijn als hij. En ik deed hem thuis na, terwijl ik koekjes gaf aan mijn broers en zussen, alsof het de communie was. En zo legt hij uit dat deze roeping dus al vroeg aanwezig was. Maar het werd een vroege roeping die op het punt stond door wreedheid te worden vernietigd. En hij getuigt verder. Ik zat in het tweede jaar middelbaar in het dorp Rimenze in het bisdom Tombura-Yambio in het zuiden van Zuid-Soedan toen we werden ontvoerd. Het ligt dicht bij de grens met de Democratische Republiek Congo. De 40 ontvoerde leerlingen waren de eerste kinderen die werden ontvoerd in deze regio, want het was eigenlijk tot nu toe rustig gebied. In feite was het de eerste keer dat de guerrilla's daar kwamen. De gevechten tussen de zuidelijke fractie, de rebellen, en het noorden, de islamitisch gezinde groepering van de regering, hadden zich tot dan toe ver van het dorp afgespeeld. U hoort tussendoor Charles in een interview op EWTV. En hij vertelt: alle jongens sliepen. Het was middernacht en we werden bang wakker van geweerschoten. De rebellen bestormden het gebouw. De jongens hadden zich uit veiligheid opgesloten.
I just heard somebody knocking the door. There was a strong voice. Come out, come out. They said if we don't open the door, they will just destroy us together with the building. So when we came out, they told us to pick our things, that they are taking us for education.
Ik hoorde iemand kloppen op de deur. Die riep met een luide stem: kom buiten, kom buiten. Ze zegden: als jullie de deur niet openen, zullen we jullie vernietigen met gans het gebouw. Toen we buiten kwamen, verplichten ze ons al onze dingen te nemen en dat ze ons kwamen oppakken om ons op te voeden. En hij vertelt verder: ook onze rector werd gearresteerd. Ze bonden ons vast en dwongen ons in een busje. We waren allemaal doodsbang. Het enige wat ze bleven zeggen was dat we zouden worden opgeleid. Ze namen al onze bezittingen mee en wij behielden enkel onze t-shirt en onze broek. Pater Matthew Samuza, de rector, die geen afstand wilde doen van de 40 jongens, aarzelde niet om tegen de soldaten te schreeuwen: waar ook dat jullie deze kinderen heen brengen, zullen jullie mij ook meenemen. Ze reisden urenlang. Er werd veel geweend. En toen ze uiteindelijk uit het voertuig werden gelaten, zagen ze alleen maar weelderige bomen. We waren in het midden van de jungle, maar we wisten niet waar. En onze rector bleef aandringen om ons vrij te laten, maar ze dreigden hem te doden als hij bleef smeken. Deze kinderen werden onder dwang uit hun kindertijd gehaald om als soldaten te worden gerecruiteerd. En inderdaad, en Charles getuigt verder, de volgende dag al begonnen we reeds met militaire oefeningen. Het waren erg zware oefeningen. We liepen non-stop van 6 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds, zelfs als het regende. Vele dagen eindigden we met flauwvallen van uitputting. We aten bijna niets, alleen als onze ontvoerders iemand op de weg vonden en hem beroofden. Of als ze eten kregen, deelden ze het wel met ons. Maar soms hadden we geen eten, alleen honing en fruit gevonden in het bos.
De doctrine was: the gun is my father. It's final. It is for everything. Anything you want to get, just have this gun.
De doctrine van deze soldaten was: het geweer is mijn vader. Het dient voor alles. Voor alles wat je wil bekomen, daarvoor heb je het geweer.
And the first thing they said, anybody who escapes will be shot dead.
Het eerste dat ze ons zegden was dat als iemand wil ontsnappen, hij wordt doodgeschoten. De rebellen waren gewend aan het leven in de jungle. Ze hadden een groot lichamelijk uithoudingsvermogen, maar dat waren wij niet gewend. En Charles vervolgt. Deze marteling duurde precies 3 maanden. Dat was de tijd die was uitgetrokken voor militaire training. En toen volgde de tijd om ten strijde te trekken. Ze gaven ons ook wapens en ze leerden ons schieten.
We have to jump like frogs. We have to learn how to dodge bullets, how to shoot.
We moesten springen als kikkers. We moesten leren om kogels te ontwijken en leren schieten. Maar we wisten dat we ten strijde moesten trekken en dat we mensen moesten gaan neerschieten. En dat maakte me bang. Charles herinnert zich ook hoe de jongens telkens de voorbije dagen opschreven om de tijd niet te veel uit het oog te verliezen. Op de vraag aan wat hij op die momenten dacht, vertelt hij: ik was veel aan het bidden. Hoewel ik de hoop volledig verloren had dat we ooit naar huis zouden kunnen terugkeren, om terug naar school te kunnen gaan, ook de hoop om priester te kunnen worden. We gaven eigenlijk alle hoop op.
We lost hope of returning home. We lost hope of going back to school. We lost hope of becoming priest, which was our initial intention. So we just gave up.
En hij vertelt verder, de rector ondersteunde ons psychologisch. Onze rector, pater Mathieu Samouza, sprak altijd woorden van hoop tot ons. En soms baden we samen. Hij zei ons heimelijk ook, de Heer heeft jullie tot priesters uitverkoren en hij zal jullie bevrijden. Als wij meenden dat de gebeden te vergeefs waren, bleef hij ze opzeggen, terwijl hij ons veel de hand schudde. Deze woorden van onze rector gaven me telkens weer hoop. Hij deed me begrijpen dat er, ja, een God is die je kan beschermen.
The words of the rector used to give me hope, used to make me understand that, yes, there is a God who can protect us.
What started as a whisper slowly turned into a scream, searching for an answer where the question is unseen. I don't know where you came from, and I don't know where you've gone. Old friends become old strangers between darkness and the dawn. Amen, oh man, will I see your face again? Amen, oh man, can I find a place within to live my life? You, I still hear you saying all of life is his chance, and his sweetest, his sweetest, when at a glance. A hundred lifetimes in a day, but I die a little in every breath
En dat was Ben Harper met Amen, Child, Soldiers. De 12-jarige Charles Mbikoyo en 39 medeleerlingen en de rector van het klein seminarie in het zuiden van Zuid-Soedan werden dus ontvoerd in 1989 door een rebellenleger om te worden opgeleid als kindsoldaten. Ze hadden allen de hoop opgegeven ooit terug naar huis te kunnen keren en naar school te kunnen gaan. Gelukkig was er rector Pater Matthew Samuza die de kinderen niet in de steek wou laten om hun moed en hoop in te spreken. En we luisteren verder naar de getuigenis van Charles, aangevuld met enkele stukjes uit een interview met EWTV. Godzijdank werden we wel niet fysiek gemarteld en niemand van ons overleed. Op de vraag of ze met de soldaten konden praten was het antwoord. We konden alleen maar ja, meneer antwoorden op hun verzoeken. Ze waren de hele dag gedrogeerd en dronken. Je kon geen serieus gesprek met ze hebben. Charles dacht echt dat dit het einde van zijn leven was. Ik zal sterven in de oorlog. Hoop was een woord zo ver weg van al die liefkozingen van zijn moeder en vader en de tijd in het gezin. Anderzijds, deze herinneringen schenen toch ook als een zwak lichtje. Ver weg misschien, stil, maar binnen in hem schreeuwde het. Ik weet dat er een kracht boven mij is. Ik weet dat die mij beschermt. En hij vertelt verder. Ik had er geen idee van dat mijn vrienden, familieleden en de mensen in mijn gemeenschap ondertussen aan het bidden waren. Jezus Christus aan het smeken waren en missen aan het opdragen waren voor onze zielen. Ze waren overtuigd dat we gestorven waren. Mijn ouders hadden zelfs mijn begrafenis gehouden omdat ze ervan overtuigd waren dat we gestorven waren. Charles Mbikoyo wist te ontsnappen, samen met 4 andere metgezellen. We wisten dat we niet allemaal tegelijk konden vertrekken en we splitsten ons op in kleine groepjes. We hoorden dat er een militair regeringskamp in de buurt was. Het was erg gevaarlijk. Als ze ons betrapten, zouden ze ons doden. Maar het was onze enige kans. We ontsnapten op klaarlichte dag. Ik heb in mijn leven nooit zo hard gelopen als toen. Een hele dag, non-stop. We waren uitgeput. Zo moesten de kinderen over 2 rivieren met dodelijke dieren in. Uiteindelijk bereikten ze het dorp Jei, dicht bij de grens van Oeganda en de Democratische Republiek Congo, waar ze onmiddellijk naar de kerk vroegen. En de plaatselijke bisschop belde de bisschop van hun bisdom op.
When we escaped, we went to the town called Yei. We arrived in the evening. We just asked where the church was. We continued for 1 month. But then we started hearing about the rebels coming to capture Yei. We said no. If they find us again, they will either kill us or they take us back to the front line to fight. The bishop talked with the Red Cross, and then the Red Cross picked us back home.
En hij vertelt dus, we bleven er een maand, maar hoorden dan dat de rebellen aan het komen waren naar het dorp. En we zeiden nee, als ze ons hier terugvinden, zouden ze ons doden of terugbrengen naar de frontlinie om te vechten. En de bisschop onderhandelde met het Rode Kruis, die ons meenam naar huis. Het was een immense vreugde voor iedereen. Uiteindelijk zijn alle jongens erin geslaagd te ontsnappen. 3 van hen, waaronder Charles Mbikoyo, werden priester. Het verhaal van hun ontsnapping is wonderlijk, maar zoals Charles verklaart, God bestaat en het bewijs is dat wij allen erin geslaagd zijn te ontsnappen. Maar de lijdensweg was nog niet gedaan. Want uiteindelijk moesten de bisschoppen en alle seminaristen, waaronder Charles, vluchten naar de naburige Centraal-Afrikaanse Republiek voor 3 jaar en daarna naar Oeganda.
I stayed for so many years without seeing my parents. Around 8 or 9 years. Because I was in exile. And we were afraid that when we go back home, they can conscript us.
En zo heb ik jaren mijn ouders niet meer ontmoet. 8 à 9 jaar. Ik was in exil en kon niet naar huis terugkeren, omdat ze ons zouden oproepen in het leger. En zo werd Charles priester gewijd in 2007, toen de oorlogssituatie in Zuid-Soedan wat was geluwd. En ondertussen is hij pater Charles Mbikoyo Andrew. Hij volgde zijn studies aan de Pauselijke Urbaniana Universiteit in Rome en is ondertussen teruggekeerd naar zijn geboorteland om er de plaatselijke kerk te dienen in het bisdom Tombura Yambio in Zuid-Soedan. Zijn wonden zijn na meer dan 3 decennia eindelijk geheeld. Ja, natuurlijk, vertelt hij, heb ik deze soldaten vergeven. Toen ik ontvoerd werd, dacht ik altijd dat ook zij kinderen waren geweest. Kinderen die zij op hun beurt hadden ontvoerd en veranderd in robots van geweld. Zij zijn vechtend opgegroeid, midden in de oorlog. En ze weten van iets anders. En ik wil nu vandaag kindsoldaten helpen om hun normale leven terug te krijgen. Ik denk dat ik een voorbeeld ben dat een ander leven mogelijk is. Mijn land is in grote problemen en iedereen heeft trauma's opgelopen. Nu als priester is het mijn taak om hoop te brengen bij diegenen die alle hoop hebben verloren. Ik ben nu priester en het is een echte roeping. Tijdens al dat lijden had ik het seminarie kunnen verlaten, denkend dat dit niet mijn roeping was. Maar waarom moest ik al dat lijden ondergaan in mijn leven? En zo realiseerde ik me dat dit echt mijn roeping is. Ik wil diegenen aanmoedigen om het geloof te omarmen en om de roeping na te streven die ieder wil kiezen. En ofwel priester worden, of een andere roeping, of onderwijzer, of een president of een politieker voor Zuid-Soedan, besluit pater Charles Mbikoyo Andrew.
Well, you know, my country is troubled and everybody is traumatized. So, as a priest, when I go back, my role is, my mission is to give hope to those who have lost hope. When I became a priest, I said, this is a true vocation. Because with all this suffering, maybe I would have gone away from the seminary thinking that this is not my call. Why should I have all this kind of suffering in my life? I realized that no, that's my vocation.
Highway! Igua!
India! Abi!
Mono yiza kulu underpass, sakini kubata. Soldier, oh,
kleinen Dorf gibt es keine Schule mehr.
Und auch ein Krankenhaus, das Leben ist dort schwer.
Die Schule wurde zerschossen und später abgebrannt.
Siehst du die Ruine, wo das Krankenhaus mehr stand?
Roberto war gerade 15 und wohnte in der Nähe.
Es ist jetzt Wochen her, seit ich ihn nicht mehr sehe.
Er ist wie jeden Morgen mit den Freunden losgegangen.
Und auf dem Weg zur Schule, da wurden sie gefangen.
Von einem Trupp Soldaten oder waren es Rebellen?
So hörte ich es später von seinem Freund erzählen.
Roberto muss jetzt kämpfen, gehorchen und auch schießen.
Das hörte ich von einem, den sie laufen ließen.
Roberto ging zur Schule und wollte so viel lernen.
Doch ob er jetzt noch lebt, das steht wohl in den Sternen.
Dambalele, Dambalele,
eine Kindersoldat.
Dambalele, Dambalele,
Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
En dat was Caribouni met het lied Geen kindsoldaten. Kinderen gingen brandhout halen en kwamen niet terug. Roberto ging nog naar school, maar nu is hij soldaat. Ik hoorde later van een vriend dat Roberto nu moet vechten en schieten. UNICEF schat dat meer dan 9000 kinderen tijdens het Soedanese conflict zijn gerekruteerd door gewapende troepen en groepen aan beide zijden. Wanneer in Afrika en andere delen van de wereld oorlog uitbreekt, worden kinderen en tieners altijd ontvoerd door het leger en rebellen om hen te dwingen voor hen te vechten. Tegen eind 2012 waren ongeveer 4000 kinderen vrijgelaten en teruggebracht naar hun families. Na vele jaren burgeroorlog en ondanks de ondertussen nieuwe regering van Nationale Eenheid in 2020 leidt Zuid-Sudan nog steeds onder de gevolgen van het conflict en is uiteindelijk de vrede nog niet bereikt. Beste vrienden, we blijven nog eventjes in Zuid-Soedan. Het is een bericht van maart dit jaar, 2021. Zuid-Soedan was, zoals reeds vermeld, het toneel dus van vele jaren durende burgeroorlog die tenminste 380.000 levens eiste. Helaas is het geweld in het land niet verdwenen, maar alleen van vorm veranderd. Terwijl het geweld dat rechtstreeks aan de burgeroorlog is te wijten is afgenomen, is het geweld nu tussen andere gemeenschappen dat verband houdt met de milities geëxplodeerd. De omvang en rijkwijde van het geweld overtreffen ruimschoots het geweld tussen 2013 en 2019, hekelde Yasmin Soka van de Mensenrechtencommissie in Zuid-Soedan in een nota die in februari 2021 werd gepubliceerd. Heel vaak worden milities georganiseerd en gemobiliseerd langs etnische lijnen, vaak met de steun van de gewapende strijdkrachten, van de staat en de oppositie. Dit is een van de moeilijkste periodes in onze geschiedenis, vertelt bisschop Barani Eduardo Kusala van het bisdom Tombura Yambio aan het persagentschap Fides tijdens de 40 dagen tijd van dit jaar. Hij sprak: het volk heeft gekozen voor vrede en niet voor geweld, voor liefde en niet voor haat en hongersnood, voor de waarheid en niet voor leugens. We hebben gezien dat de vele tientallen jaren van bloedvergieten in onze nieuwe natie nooit enig voordeel hebben opgeleverd. Deze woorden zijn des te krachtiger in het licht van de onveiligheid en de angst in het land. In deze heilige 40-dagentijd dring ik er bij ons allen op aan om de dialoog aan te gaan en te bidden voor een definitief einde aan deze donkere periode die onze regio en heel Zuid-Soedan heeft getroffen, aldus de prelaat. Alvorens te besluiten met de woorden: vrede stichten door middel van verzoening is de enige weg.
Light a candle for peace, light a candle for love, light a candle that shines all the way around the world, light a candle for me, light a candle for you, that our wish for world peace will one day come true. Light a candle for peace, light a candle for love, light a candle that shines all the way around the world, light a candle for me, light a candle for you, that our wish for world peace will one day come true. Sing peace around the world, sing peace around the world, sing peace around the world, sing peace around the world. Light a candle for peace, light a candle for love, light a candle that shines all the way around the world, light a candle for me, light a candle for you, that our wish for world peace will one day come true.
And that was Shelley Merley, Light a Candle for Peace. Beste vrienden, we blijven bij een bijzondere priester die zich al enkele decennia ontfermt over verlaten en ook vooral bedreigde kinderen. En het gaat hier om de Spaanse priester Ignacio María Doñoro de los Ríos. Geboren in Bilbao in 1964 en priester gewijd in 1989. Na zijn priesterwijding was hij eerst 7 jaar pastoor in een Spaanse gemeente om daarna legeralmoezenier te worden, als ook van de nationale politie, in de graad van kapitein en later commandant, en om vervolgens deel te nemen aan speciale internationale humanitaire hulpmissies met het Spaanse leger, dat hem onder andere naar Bosnië en 2 keer naar Kosovo zal brengen. In 2002 vond er een belangrijke gebeurtenis plaats in zijn leven tijdens een missie in El Salvador, en daar komen we straks op terug. Dit gebeuren vormde de aanleiding voor het oprichten van verschillende verenigingen ter ondersteuning van het creëren van huizen voor behoeftige kinderen. Bijvoorbeeld, in 2005 werd hij lid van de Academie van Officieren van de Guarda Civil en richtte hij de vereniging SOS Infantia op in samenwerking met 3 tehuizen in Marokko, waarvan 1 gerund wordt door de zusters van moeder Teresa. In 2011 neemt hij verlof als almoezenier van de strijdkrachten om zich volledig te kunnen toeleggen op de kindertehuizen. Op de Wikipedia-pagina staan wel een 15-tal onderscheidingen, waarvan de laatste dit jaar 2021 voor deze bijzondere Spaanse priester Ignacio María Doñoro de los Ríos. Maar ik bespaar jullie de lijst en dit is ook trouwens niet het belangrijkste. Wel wat hem overkwam in 2002 tijdens een humanitaire missie in El Salvador die een ommekeer betekende in zijn leven. Het verhaal start in een gezin van 5 kinderen. Een van hen is de 14-jarige Manuel, die aan ernstige aanvallen van verlamming leidt met een dodelijke prognose. En zijn ouders, die zeer arm zijn, besluiten hem, ja, te verkopen, om wat geld te verdienen om hun 4 andere dochters te kunnen voeden. Prijs voor de jongen slechts $25. En al snel komen er veel kopers opdagen, maar niet zomaar kopers, het zijn misdadigers, met een duidelijk doel: de jonge man doden om zijn organen te recupereren om ze op de markt van de orgaanhandel te verkopen. Zijn lichaam is defect, maar wat opbrengt zijn de onderdelen. En alles in dit verhaal lijkt wel uit een nachtmerrie te komen. De ellende van deze familie, die zo groot is dat zij gedwongen is één van haar kinderen te verkopen. Wat het meest schokkend is, is dat Manuel verre van de enige is in zijn geval. Maar dit kwam ter horen van pater Ignacio. Die besloot zijn leven te riskeren om de jongen te redden. En een week lang scheerde hij zich niet. Kleedde zich als een burger, huurde een vrachtwagen en reed ermee naar de bergen van Panchimalco, waar Manuels familie woont. En hij doet zich voor als een dergelijke handelaar en slaagde erin de jongen te kopen, daar hij $1 meer aanbood dan de vorige kandidaat. Dan laadde hij de jongen in de vrachtwagen en nam hem mee, hem reddend van een tragisch lot. In een interview later met de krant El País vertrouwde pater Ignacia het volgende toe. In een tiende van een seconde besefte ik dat een dergelijke kans zich geen 2 keer in een mensenleven voordoet. En je moet dan de keuze maken om deze kans te nemen of te laten gaan. En als je het aanneemt, kan het je brengen waar je je nooit had voorgesteld. En ik was me zeer bewust dat dit kind mijn leven zou veranderen. Op de vraag uiteraard wat hij denkt over de houding van de ouders van deze jongen, antwoordde de priester: als er één ding is dat ik in de loop van de tijd geleerd heb, dat is het dat je hen niet kunt oordelen. Dit kind zou sterven en ze verkochten hem gedreven door een hopeloze situatie. En hij besluit: echt, ik kan zeggen dat ik de blik van God weerspiegeld zag in het gezicht van dat kind, dat zo bang was, maar met zoveel verlangen om te leven. Dankzij pater Ignacio werd de jonge Manuel behandeld. Met fysiotherapie overleefde hij niet alleen, maar kreeg hij ook het gebruik van zijn lichaam terug. En vandaag leeft hij nog. En hij zei diep dankbaar. En hij schreef ooit naar de pater een brief waarin hij zijn blijdschap uitte en de priester aanhaalde als de belangrijkste persoon in zijn leven. En zo verstaan we dat pater Ignacio María Doñoro de los Ríos besloot zich volop bezig te houden met kinderen en adolescenten uit extreme armoede of uit dorpen ver verwijderd van enig onderwijs. En ze ook in El Salvador en later in de Amazone van Peru, in het departement Madre de Dios. El Salvador moest hij met zijn 25 kinderen ontvluchten, na bedreiging in 2003 door gewapende bendes, en bevond hij zich zelfs heel dicht bij de dood. En hij vertelt daarover. Ze hebben een pistool op mijn slaap gezet. Ik had 3 wervels gebroken en ze schopten mijn wonden, maar godzijdank werden de kinderen niet aangeraakt. Ik heb het overleefd omdat ze me voor dood achterlieten. En na nog 2 pogingen om hem te doden, vluchtte hij dus met de kinderen om zich te vestigen in de Amazone van Peru. En hij vertelt, wij moesten toen naar buiten sluipen om geen sporen achter te laten. En we lieten de kinderen geloven dat alles wat ze tot dan toe hadden meegemaakt onderdeel was van een film over schutters. En zoals op hun website vermeld staat, het Nazareth Home, dus in de Amazone van Peru, is niet alleen een plek om op te groeien, maar een essentiële pijler voor de kinderen waar hun persoonlijkheid, innerlijke balans en controle over de wil worden gesmeed. Kinderen zijn niet de toekomst, maar het heden vol toekomst. We willen niet dat ze in de toekomst gelukkig zijn, maar nu, vandaag. En als er een nieuw kind binnenkomt, zijn ze verbaasd over de gastvrije sfeer, de vrijgevigheid, het goede humeur en de dienstbaarheid. Ze leren verantwoordelijkheden op zich te nemen en worden gevraagd om zonder angst beslissingen te nemen en de consequenties op zich te nemen, wetende dat er meer voordeel wordt gehaald uit fouten dan uit successen. En ze worden geleerd dat het succes en geluk van elk van hun leeftijdsgenoten het geluk van allen vormt. Huize Nazareth is de roep van Christus aan het kruis. En het is onmogelijk om Christus niet te zien onder de allerarmsten en niet zijn aanwezigheid in elk van hen te voelen. En zo zijn er huizen voor jongens, 1 voor kinderen en 1 voor adolescenten en hetzelfde voor meisjes, maar nog uitgebreid voor de zorg voor zwangere meisjes. En pater Ignacio Maria Doñoro de los Ríos besluit dat hij, ondanks al deze incidenten, degenen die ons deze schande hebben aangedaan, moeten worden vergeven. En als ze me willen vermoorden, is dat omdat ik iets goed wil doen. En beste luisteraars, met deze aandoenlijke getuigenissen sluit ik dan ook deze uitzending af. Allemaal intenties om in ons gebed op te nemen. En toch moeten we blijven getuigen van onze hoop en vreugde in het geloof. Hoop is de levensadem van de ziel. Zonder hoop is er geen leven. Hoop zet mensen in beweging. Tot volgende week.
You are here, moving in our midst. I worship you. You are here, working this place. I worship you. Why make I worship you.
superstar.